test. het is woensdag, het is donderdag.
Donderdag.
maybe build those desalinating machines.
En toen moest ik allemaal nog weten wie de lid waren geweest, wie de leden waren, niet leden, maar niet alles. Ja, dat moest ik ook, hè? Ja.
Okay,
dat moest ik ook. Ja, doe maar. Ik hoop dat ik er goed aan denk. Dat ik er goed aan denk als ik er een tafeltje bij zet.
Maar blijf wel beperkt, hè? Dan moet ik een beetje trainen. Kun je niet veel doen.
En die was heel overbelast.
Nee, ja.
Dit is voor ons.
Dat is de hele die boven de kast staat. De boven is niet zo beter.
Jullie willen nog 12 horen.
Nou ja, ik had van, vergeet nog eens de knikkerbox. We gaan ook vaak zo lang. Als het misschien op de tafel staat, dat het misschien wat meer.
Heb je vier voor opzet?
Ja, dan zijn ze vaak
duidelijk.
En dan gaan ze zo weg. Dus ik dacht, als het daar.
Ja, dan zet je hem voor de deur op de stoel. Zo.
Nou, ook een idee.
Knikkerbox.
Ja,
toch?
Ja. Dat vind ik ook een goed idee, Annie.
Oh, ik zit nog wel eens vol. Goeie.
Ja, hou zo. Hallo. Ja, maar goed, als je het
met
elkaar even over hebt, dan komt
er een wel. Was het daarom?
Hm.
Zeker.
Ja. Hadden jullie wel een spreker? Ik geloof
ja.
Wel, hè?
Ja, 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 ja.
En die gebruikt ook de...
Ja, ik denk dat ze alles gebruikt. Ik denk je ook niet...
Ze gebruikt het.
Ja.
Oh ja, daarom vroeg ik Klaas ook van... Wil je wel komen voor het beeldscherm, want...
Daar red ik mij nog niet mee.
Te redden. Ja, maar... 25 uur of zo. Ik weet niet waar ze normaal...
Nou, dan mogen ze komen. Wat ons betreft. Hoe was het? Waren jullie de vorige keer zoveel mensen? Was dat met 80 man? Nee,
nee.
Dat was feestje nog meer. Het was wat?
PCOB,
die waren ineens met 80 mensen.
Zo.
Die hadden ook iets uitgenodigd. Gaan we toch de mensen op af?
En je had gewoon voor stoelen staan dan?
Toen was ik een beetje hoog op de botel. Dat had ik geen stoelen genoemd natuurlijk.
Ja, maar je had toch nog overal stoelen, of niet?
Ik heb nog stoelen, jawel. Maar dan moeten ze ook gesjouwd worden, dan is het zo onrustig, hè?
Ja, 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 ja.
Hoe ver is Klaas?
Ja. Dan hoeven wij alleen maar te wachten.
Maak jij de hand als Klaas?
Laat ik je mijn taartje zo los nemen.
Dat kan ook zo, ja.
Nee, dat zie je niet.
Nee.
Zo, nu gaat dat goed.
Oh, dat die ook gaat zitten. niet jouw model, toch? Maar...
Hier, dit voel ik amper dat hij
frikadellen eigenlijk, hè?
Ja, en er lag sneeuw en
het is helemaal zo'n bocht.
En dan, ja, nu echt. Adrie, jij had een stukje, een draadje voor je mevrouw, die zou hij naar de auto toe. Wat zei je?
Ja,
wat is die onderweg?
Thank you. uitgespeeld, hè? Nou, als je
één keer
dan heel blij. Ja. Dus. Volgens mij kunnen we beginnen. Beste mensen, allemaal hartelijk welkom. Wat een fantastische opkomst. En 15 hoorde ik net van de penningmeester. 15 mensen die geen lid zijn, die gekomen zijn. Dat is ook hartstikke mooi. Allemaal van harte welkom. Ook de niet-leden dus. En dit is de eerste inspiratieavond van dit nieuwe jaar. En namens het bestuur mag ik u uiteraard een ontzettend mooi tuinjaar wensen. En ik hoop echt van ganse harte dat het een minder slakkenjaar wordt. Ik ga in ieder geval straks, zodra de temperaturen boven de 10 graden zijn, meteen aaltjes spuiten. Het maakt me niet uit of het wel helpt of niet helpt, maar daar heb ik in ieder geval alles eraan gedaan. Ik ben hartstikke druk in de tuin al, met het ruimen van blad, het versnipperen en het weer terugbrengen. Ik weet niet of u al druk bent, maar ik denk het niet. Maar goed, mijn tuin is dan ook echt een voorjaarstuin. Dus ik moet echt aan de bak nu. En ik ga over een week of 4 op vakantie, dus voor die tijd wil ik het eigenlijk wel grotendeels klaar hebben. Vanavond krijgen we een, denk ik, heel mooi verhaal over de pluktuin van Marieke Nolsen. Ik ben er heel benieuwd naar. Ik heet haar namens ons allemaal van harte welkom. En ik geef graag het woord aan Marieke. Ja? Veel plezier vanavond.
Dankjewel. Goedenavond allemaal. Welkom. Leuk dat jullie gekomen zijn. Ik zal mij kort even voorstellen. Ik ben Marieke Nolsen, kom uit Leusden. Ik ben bloemist. Ik geef veel lezingen, veel workshops, bloemige workshops, tuinworkshops. Ik maak allerlei reportages voor tijdschriften. Ik maak zelf boekjes. We hebben de tuin opengesteld. Ja, eigenlijk in het kort omschreven, ik ben een helemaal gepassioneerd bloemliefhebster, met name tuinbloemen. Ik neem jullie vanavond mee de tuin in, wel onze pluktuin, en dan ga ik een heel inspirerend verhaal over vertellen. Dus bij deze, ga met me mee. Zijn wij hier komen wonen op een prachtige plek onder de rook van Amersfoort in Leusden en wel op landgoed in Treek Henschoten. En dat is een heel bijzonder landgoed, want het is het grootste familielandgoed van Nederland. Met ruim 650 familieleden zijn ze allemaal eigenaar van het landgoed. En man heeft het grote voorrecht om voor deze familie te mogen werken. En hij heeft hier achter het huis het kantoor. En in dit voorhuis wonen wij. We zijn hier in 2000 komen wonen. En toen zag het er eigenlijk zo uit. Het was behoorlijk vervallen. Is het helemaal aangepakt. En eigenlijk het was een boerderij helemaal omgetoverd tot een woonhuis. Met daaromheen wat jullie zien, die buitenste haag, een beetje gras. En als je goed kijkt, een heel klein smal randje met begoniaatjes. En dat was het. Ze zijn bezig gegaan met het huis en daar hebben we een hek omheen gezet. En wij, Martin en ik, zijn bezig gegaan met die tuin en hebben het omgetoverd in een grote bloementuin. Allereerst aan deze kant een bloementuin met allemaal vaste planten. En aan de andere kant, sinds 2016, dus behoorlijk wat later, hebben wij daar een pluktuin aangelegd met dahlia's en eenjarigen. Dat hele ontwerp heb ik zelf gemaakt en we hebben het zelf ook helemaal aangelegd. En ik onderhoud hem ook helemaal zelf. Ik heb vrijdagsmiddags hulp van drie hele lieve vriendinnen. Maar voor de rest doe ik het eigenlijk alleen maar zelf. Dit is het ontwerp wat ik gemaakt heb. En dan heb ik geprobeerd dat je vanuit huis helemaal kunt genieten van die tuin. Dus de bordes liggen vrij strak aan het huis. En de bordes die helemaal aan het huis liggen, wat je hier dus ziet, zeg maar hier in 3 en hier, die liggen zo dicht bij het huis dat we die ook ingericht hebben in de kleuren van het huis. En de kleuren van het landgoed is geel, geel-wit. En die bordes zijn ook allemaal geel-wit ingeplant. Bij nummer 2 hier onderaan is nog een paars gedeelte. En de pluktuin is eigenlijk hier ontstaan. op dit stukje. Ik ben helemaal gek van die tuinbloemen. Die tuinbloemen inspireren mij tot het maken van boeketten. En ik gebruik ze ook zeg maar om anderen te inspireren, zoals mijn cursisten. En dat zijn voornamelijk allemaal vaste planten en heesters wat ik in dit gedeelte aangeplant heb. En dat is natuurlijk super mooi, vaste planten en heesters. Maar daarvan plukt, dan ben je het voor dat seizoen wel kwijt. Dat is een beetje het jammere eraan. Hier kun je nog even zien na de renovatie hoe het huis is geworden. Met die gele kaders rondom die ramen. Maar ook een stukje plukta of een stukje boren van de voorjaarstuin. En daar zie je eigenlijk tulpen, keizerskronen en judaspenningen. En dat markeert eigenlijk heel duidelijk waar ik van hou. Ik hou heel erg van speling in mijn boeketten. Maar ook in die tuin. Dus die tulpen zijn allemaal eigenlijk één en dezelfde hoogte. En die judaspenning en die keizerskroon, die schieten daar bovenuit. En die maken dat het gaat spelen. Nou, dat zie je door mijn hele tuin. Dus het is niet een borden die heel netjes oploopt. Nee, het doet allemaal eigenlijk dit. Hè. Het verspringt allemaal. De totale tuin is ongeveer 1600 vierkante meter groot. En ja, dit is dus die bordentuin met die voorjaarsbloemen. Je ziet hier ook inderdaad al die voorjaarsbloemen in het voorjaar. Kijken we enorm naar uit. Allemaal tussen die vaste planten aangeplant. Dus eigenlijk is mijn doelstelling dat ik van januari tot en met december uit mijn tuin kan plukken. En dat begint in januari met allerlei soorten sneeuwklokjes. En dat eindigt zoals je rechts op dat plaatje kunt zien. Die krans heb ik gemaakt bijna met alleen maar bloemetjes uit de tuin. Behalve die amaryllis. Maar voor de rest allerlei bessen, klimopbessen, rozenbottels. Dat haal ik allemaal uit mijn eigen tuin. Dus van januari tot en met december schik ik uit mijn tuin. Wat er in deze tuin, die ik dus het eerste aangelegd heb, eigenlijk altijd ontbrak, waren dahlia's. Het waren eigenlijk, het is te donker voor die dahlia's. Het is een beetje half schaduw, die tuin, die voortuin. En die dahlia's hebben volop licht nodig. En wat het leuke is van die dahlia's en die eenjarigen, als je daarvan plukt, dan heb je eigenlijk dan bloeit het alleen maar rijker. Dus die dahlia's en eenjarigen, die kunnen wel 3 maanden achter elkaar, als het niet langer is, bloeien. Dus ja, dat miste ik eigenlijk in die tuin. En er was 1 plek, en dat was over het bruggetje achter ons huis, lag een stukje grond. En dat zou ideaal zijn voor dahlia's en eenjarigen, want dat stukje, dat ligt in de felle zon. Maar dat stukje is van mijn man, of was van mijn man. En hij had daar zijn groentetuintje. En was in het voorjaar enorm enthousiast. Dan begon hij te zaaien. En in de zomer ging het ook nog. Maar hoe verder je in die zomer kwam, hoe meer onkruid er kwam te staan. Want dan begon hij te fietsen en op de racefiets. En hij was meer weg. En nou, dat ging helemaal niet in het tuintje. Er stond meer onkruid dan dat er wat anders stond. Even kijken, schraf dit van een lijstje.
Herinner mij morgen, ik weet het toch niet meer.
Oh. En hoe moet ik dat doen?
Met de muis naar herinneren wij daar morgen aan.
Ja, maar die muis die reageert niet op dit scherm.
Oh,
oh ja.
Jawel.
Gaat-ie? Hij is er. Hij doet het. Dus dat stukje is van mijn man. En daar was hij heel gek op met al zijn groenteplantjes. Maar in ieder geval in dat najaar was dat allemaal onkruid. En dan zei hij altijd tegen mij in het najaar, weet je wat Marie, plant jij daar maar wat dahlia's neer. Dus ik dahlia's bestellen. En zo gauw het voorjaar werd, dan trok hij dat weer in. Want dan moest dat weer helemaal vol met groenten staan. En dan kon ik fluiten met mijn dahlia's. Maar goed, toen dacht ik, weet je wat, ik neem hem eens mee, want we gaan elk jaar op vakantie naar Engeland. Ik neem hem eens mee naar Sarah Raven. Kennen jullie Sarah Raven? Nou, Sarah Raven is heel bekend in Engeland, heeft een prachtige pluktuin. En ze is bekend van onder meer haar allerlei kookboeken heeft ze gemaakt en tuinboeken heeft ze gemaakt. Maar in ieder geval wij naar Sarah Raven. Nou, die tuin is in the middle of nowhere, dus dat was al heel erg leuk om dat te beleven. En dan komen we die tuin in, door een heel klein hekje, komen we in een pluktuin Nou, zo magnifiek mooi. Die pluktuin, dat is niet een tuin met allerlei bedjes, maar een tuin waar al die eenjarigen en die dahlia's door elkaar heen staan. En die vol staat met allerlei natuurlijke constructies. Dus gemaakt van takken en snoeihout. Nou, dat was zo bijzonder. Daar hebben we, hier kun je er een plaatje van zien, een foto van zien. Die constructies zijn gemaakt van berkentakken. En dat geeft al zo'n mooi beeld in die tuin. Nou, het was superleuk samen met mijn man, want je kon daar ook nog lekker eten. Tussen de middag met allemaal gerechten gemaakt uit die tuin. Dus mijn man was al helemaal in zijn nopjes. En was helemaal in zijn nopjes toen hij dit zag. Want ik heb niet zo'n man die een tuinman is, maar ik heb een man die heel erg houdt van allerlei bouwconstructies en balken en nou, dat soort dingen. En wat bleek nou, hij was helemaal gek van deze constructie. Dus in de auto op de terugweg zegt hij tegen mij, weet je wat Marie, ik ga voor jou een pluktuin maken. Nou ja, dan heb ik natuurlijk gelijk papier gepakt, handtekening eronder. En zo is het eigenlijk begonnen. Datzelfde jaar ben ik met een vriendin naar Parham House in Engeland geweest. En daar heb ik een pluktuin van Sarah Raven gevolgd. Het leuke van Parham House is dat ze ook heel veel gebruik maken van allerlei natuurlijke constructies. Dus daar heb ik ook weer allerlei ideeën op gedaan. En ook dat ze vaste planten combineren met eenjarigen. En dat zie je hier al een klein beetje. Een aantal gladiolen zie je hier tussen. Maar ook borders vol met vaste planten. Amaranthussen, dahlia's. Nou, samen met die lezing en weer die lekkere lunch van Sarah Raven was dat een geweldig uitstapje. Modeste heeft er al een mooi artikel over gemaakt. En hier zie je links nog een hele mooie constructie van berkentakken. Waar ze, zie je dat laterussen tegenop laten groeien. Dus heb je helemaal zo'n koepeltje van laterussen. Nou ja, Sarah Raven is dus een grote inspiratiebron voor mij. Maar naast Sarah Raven is Erin Bensekin ook een grote inspiratiebron. Erin Bensekin is een jonge vrouw uit Amerika. En die kan zich geweldig promoten, zichzelf op Instagram en Facebook. En ze heeft ook twee hele mooie boeken geschreven over pluktuinieren. En nou, jullie moeten haar maar eens opzoeken. Dat is echt iemand die ervoor gezorgd heeft dat die jonge mensen op dit moment weer heel veel interesse in dahlia's en zinnia's hebben. Die jonge mensen zitten allemaal op Instagram. Die volgen allemaal Florette Flower. Dit zijn die twee boeken die ze geschreven heeft. Dus ja, zo is dat eigenlijk ontstaan. Zie je wat ik jullie liet zien? Is hier die vaste plantenborders om het huis heen. Hier is dat bruggetje. En dit is nu de pluktuin. En dit is er al bijgekomen. En hier kan ik nog verder. Dus, ja, dat is een klein beetje het ontstaan van die pluktuin. Dus Martin is daarmee bezig geweest. Hij heeft dat allemaal geëgaliseerd. Die heeft paadjes gemaakt, hagen gepand, tegels opgehaald om paadjes te leggen, een pomp geslagen. Hij kwam nog met oude hekken aan. En hier is wat hij graag wilde, is een dahlia-constructie voor mij maken van takken. En dat heeft hij met hazelaartakken gedaan. En dat is deze constructie geworden. Ik zal er zo nog wat meer over vertellen. Twee verdiepingen hoog. En dat is echt een geweldige constructie voor onze dahlia's. Dus dit is eigenlijk het eerste begin. Het is maar 100 vierkante meter groot. Helemaal niet groot. Een pluktuin. Dahlia's en eenjarigen. In de volle zon. En ik heb daar heel bewust een haag omheen gezet. Dus een pluktuin omkaderen is altijd mooi. Dat is net als een schilderij om of een lijst om een schilderij. Als je daar even een haag omheen zet, dan maak je die tuin gewoon al veel mooier. Ook al heb je een klein tuintje, doe er een haag omheen of zo'n kastanjehouten hekje, dan creëer je een hele mooie ruimte. Ook heel bewust heb ik er een paadje in het midden doorheen gelegd. Dus als in de zomer aan beide zijden alles bloeit, dan loop ik door mijn boeket heen, zo voelt het. Daarnaast heb ik twee paadjes langs dat pad heen gelegd. Twee kleine bordertjes van ongeveer 70 centimeter. En die heb ik beplant. En dan loopt dit heel mooi op naar die dahlia's. Die dahlia's als die hierin zitten. En die zijn heel hoog, want die worden bij mij echt 2 meter. Dan heb je dat lelijke blad. En dan heb je mooi die bordertjes daarvoor Dus twee van die bordetjes, dat geeft een prachtig beeld, zul je zo nog zien. Nou, verder veel zaaigoed, hier nog dahlia's, dus ja, dahlia's en eenjarigen. Hier kun je nog even op het platte grondje zien, dahlia-constructie, het paadje, die twee bordetjes. En dan heb ik over dit stuk, heb ik op verschillende punten, bijvoorbeeld hier een paar keer, hier een paar keer, hier met boogjes en hier, dus op verschillende punten, hoge klimconstructies gemaakt. Ook heel bewust dat ik dus die speling in die bloemetjes krijg. Dus er zitten allemaal latrussen langsheen bijvoorbeeld. En dan heb ik net als die foto wat ik jullie in het begin liet zien, met die keizerskroon en die judaspenning, heb ik met die constructies, dus ook zeg maar, die verschillende, die hoogteverschillen in die tuinen. Dus dat heb ik eigenlijk heel bewust zo heel simpel aangelegd. Ik heb die tuin erbij, moet ik wel zeggen, heb ik enorm veel werk mee. Die tuin moet je echt elk jaar opnieuw helemaal aanleggen. Dat is heel leuk en heel uitdagend, maar heel veel werk. Dus ik begin er al in januari, februari mee, dat al het oude loof, dat verknip ik, versnipper ik en dat gaat allemaal weer terug over die tuin. Daarnaast mest ik veel, ik maak die constructies begin ik, want die moet ik elk jaar opnieuw maken. En in februari begin ik met het voorzaaien. Dat bemesten, dat doe ik met oude koemest en met Fertilla. Fertilla is een soort gemalen meststof en die is aangevuld met mineralen. Is heel lekker, want dan kun je heel makkelijk met een kruiwagen vervoeren en verscheppen. Oude mest is veel zwaarder werk, dat is heel grof en dat doe ik vaak met de handen. Die tuin krijgt allemaal Fertilla en de pluktuin krijgt nog eens extra mest, dus daar gaat veel mest over. Die constructies maken, dit zijn een paar constructies, typisch noem ik ze ook wel. En die maak ik van berk en wat ik al zei, die maak ik eigenlijk elk jaar opnieuw. Hier zie je ook een aantal constructies, dus je kunt echt superleuke dingen bedenken om zelf te maken, om daar je later ze langsheen te laten groeien. Bij de smid heb ik een aantal boogjes laten maken en die heb ik achter elkaar neergezet. Die heb ik ook bewust bekleed met takken, omdat als het een enkel boogje zou zijn en ik zou daardoor die hele tuin hebben staan, verrommelt eigenlijk die tuin, doordat het zo'n dun klein stukje ijzer is. Wanneer je het breder maakt en met natuurlijke materialen bekleedt, dan wordt het een rustig element in je tuin. Daar laat ik ook latrussen en tunbergia's langsheen groeien. Hier zie je eigenlijk die boogjes. Hier zie je een plaatje van het pad dwars door die tuin heen, met dus die klimconstructies aan beide zijden en die dahlia-constructie zie je, kleine mandjes, heel veel takkenwerk dus. Hier kun je ook zien dat het zo leuk is van die pluktuin, dat je dus elk jaar een andere kleurstelling daar kunt gebruiken. Het ene jaar doe ik het roze en oranje, het andere jaar doe ik bordeaux en rood. En ook hier weer die keizerskronen, die zorgen voor die speling. Ja, en het grappige is, doordat er zoveel natuurlijke constructies in dat tuintje zijn, hoef je niet eens zoveel te beplanten om het al mooi te hebben. In het voorjaar is het met maar een paar bollen en die constructies eigenlijk al een heel mooi plaatje. Ja, en daar gaat het me om, hè, plukken. Dus allerlei tulpen. En hier, dit is wel leuk om nog even te zeggen, ik had het net al over jonge mensen. Jonge mensen zie ik heel veel in de pluktuin. Dat vind ik echt geweldig. Hebben heel veel belangstelling voor eenjarigen en dahlia's. En die jonge mensen die willen ook op een hele natuurlijke wijze, heel losgeschikt, het liefst zonder oase bloemen verwerken. Dus wat gebeurt er? Mijn moeder had vroeger deze prikkers in de kelder staan, omdat de oase ontdekt werd. Gingen die prikkers allemaal naar de kelder in gaas. Nu die jonge mensen willen weer schikken met prikkers en met gaas. Dat is ook een hele verandering. Dus die oude technieken komen weer. In februari begin ik eigenlijk al met voorzaaien. Ik zaai niet alles voor, ik zaai een gedeelte voor. Want het liefste zaai ik buiten ter plekke in de volle grond. Maar een aantal dingen, waaronder latrussen, zaai ik voor. En dat doe ik in dit soort bakjes in de eerste instantie. Met een deksel. Met een deksel. en op een verwarmingsmatje boven. Want als ik het iets lelijk vind, is om dit op de vensterbank te hebben staan, hè, die plastic bakken. Dus dat verwarmingsmatje zorgt ervoor dat de zaadjes eerder zich ontwikkelen. En dus die hebben echt die warmte nodig. Ik zaai in zaaigrond wat ik vermeng met vermiculiet. En even kijken, ik word afgeleid. Die zaaigrond vermeng ik met vermiculiet. Maar tegenwoordig, hier zaai ik dus ook nog in die zaaibakjes. Maar tegenwoordig zaai ik eigenlijk allemaal in terracotta. En ik vind dat leuk om op die Engelse manier te zaaien en niet met dat plastic. En dat heb ik allemaal in de vensterbank staan, dus onder de verwarming. En hier kun je ook zien dat vermiculiet, dat is een soort gepoft gesteente. Goedendag, wilt u hierbij aansluiten? Ja, vast, dat denk ik wel. Alleen, u moet even kijken, misschien dat u deze stoelen kunt gebruiken. Misschien kan er iemand helpen. En dan kunt u daar zo achteraan zitten. Ja, die verkoop ik zelf. Maar die zijn hartstikke leuk. Het zijn nieuwe bakken, maar het zijn nagemaakt naar oud model.
Het is wel van steen.
Terracotta. Ja, ja. Ja, die zaaibakken, dat is gewoon terracotta. Dat zijn eigenlijk oude modellen. Maar het zijn nieuw gemaakt, maar oude modellen. En ze noemen ze zaaipannen. Dus wij hebben onder Twickel gewoond in Delden. En daar gebruikten ze die zaaipannen allemaal. Dit dek ik af met plastic. Maar ik zal je laten zien wat ik ook doe. Ik kom er zo weer op terug. Ik zal jullie even dit nog laten zien. Kennen jullie Monty Don? Ja, hè? Nou, Monty Don die zaait ook veel op zijn oude manier. En die zaait ook op deze wijze. Met die potjespers. Ja, en ik ben een beetje, jij bent bloemist. En ik ben graag, ja, ik stijl ook graag. Ik ben van de mooie plaatjes. Vaak niet praktisch volgens mijn man. Maar, dus dat is hartstikke leuk. Dat is veel mooier dan die plastic bakken. Kijk, zoals je ziet hier aan de rechteronderkant zie je dat die krant, dat slaat helemaal groen uit. En met dat plantje, dat is zo gewoon een schatje om te zien. Maar in ieder geval, ik zei dus in terracotta. Ik zaai in krantenpapier, ik zaai in die zaaibakken en ik zaai ook in toiletrolletjes. Want heb je bijvoorbeeld hier die latrissen, die moeten echt diep gezaaid worden. En dan gebruik ik van die hoge potjes of toiletrolletjes of van die krantenrolletjes die ik met die wikkeltjes maak. Ja, en zie in dit soort bakjes, dan, dat vind ik mooier. Is toch mooi op de vensterbank? Ja, wat ik ook doe is dus gewoon in terracotta zaaien, terracotta potjes zaaien en dan stolpjes erop. Dus ik ga naar de kringloop op allerlei stolpjes of van die flessen waar ik eerst een dop op doe en zo gauw het ontkiemd is haal ik de dop eraf. Of ik heb allerlei glaasjes, zoals een wijnglas aan de rechterkant die ik er bovenop zet. En als ik dat allemaal in de vensterbank heb staan, nou, dan weet je niet wat je ziet. Zo leuk is dat. Ja, naast dat zaaien stek ik ook een hoop. Dus de salvia's heb ik allemaal nu boven op een koude kamer staan. En die stek ik in het voorjaar. Dan snij ik van die topjes af. Die dompel ik in stekpoeder. En dan gaan ze die potjes in. Hier heb ik ook oxalis. Ja, kan ook in kaneel. Alleen, wat dus het moeilijkste is van het zaaien, is dus dat je het afdekt inderdaad. Hè, en dan wacht je tot die kleine plantjes komen. Nou, die komen vrij snel. Maar dan... Dat is het moeilijkste. En dat is eigenlijk, het makkelijkste is om ze dan veel koeler te zetten. Dus dan gaan ze van die keuken, van die mooie vensterbank, verhuizen ze allemaal naar de koude kas. Maar ik heb als nadeel in die kas dat ik heel veel muizen heb. Dus als de stolpjes er dan afgaan, doe ik er dit soort dingetjes in die ik gemaakt heb van gaas overheen. Ja, gewoon schattig. Dus ja, ik ben aan het zaaien in het voorjaar, dat heb ik jullie verteld. Constructies maken in het voorjaar. En wat ik dus ook in het voorjaar doe, is zeg maar grond verzetten. En dat is bijvoorbeeld bij alle constructies haal ik 30 centimeter grond eraf. En daar breng ik weer 30 centimeter nieuwe grond in. Om inderdaad die later ze allemaal daar neer te kunnen zetten. Want die kunnen niet in dezelfde grond staan. Nou, naast het zaaien wat ik binnen doe, begin ik 1 april zo buiten te zaaien. En buiten zaaien doe ik eigenlijk met deze eenjarigen allemaal. Dus bijvoorbeeld de ami, de kantbloem, de anthurinum, de calendula, de korenbloem, de nigella. Die kunnen tegen een klein beetje vorst, die kun je 1 april al beginnen te zaaien. Dit zijn eenjarigen, die kun je pas eind april, begin mei zaaien. Die kunnen dus niet tegen de vorst, daar moet je dus echt mee wachten. Daar hoort ook de zinnia bij. En de zinnia, als het zo slecht weer is als dit en zo nat is, mag je met die zinnia ook gerust wachten hoor. Want het is absoluut niet handig om dan begin mei met die zinnia te zaaien. Dus dan moet je eigenlijk een klein beetje schipperen hoor. Moet je even kijken hoe het weer ervoor staat. Maar je hebt dus vroege eenjarigen en wat latere eenjarigen. Naast het zaaien koop ik ook een aantal zaden. Als ik bijvoorbeeld er maar 1 of 2 van moet hebben, zoals de Leonotus, dat is een hele hoge, die heb ik maar 2 keer in de tuin. Nou, daar koop ik er niet zoveel van, of daar koop ik er een aantal van, die ga ik echt niet zaaien, daar kan ik er heel veel van heb. En het kopen, dat doe ik natuurlijk bij Kwekerij van de Velden. Hè? En bij Dickie Schipper uit Maurik, die heeft ook een heel mooi assortiment. Nou, naast dat ik ze zaai binnen, buiten zaai en koop, zijn er ook heel veel eenjarigen die zichzelf uitzaaien. En die zaailingen, die zaaien zich vaak uit op paden en daarom schoffel ik die paden niet. Ik wacht net zo lang tot ik denk dat ze allemaal gekomen zijn. Op die paden al die zaailingen. En die zaailingen zet ik ook allemaal weer in potjes. Dus dat pak ik allemaal op dat ik voldoende voorraad heb. Waaronder deze Verbena astata, Genopodium, Amaranthus dreadlocks. Dat zijn echt eenjarigen die zich heel makkelijk zelf uitzaaien. Bij het zaaien heb je lichtkiemers en donkerkiemers. Lichtkiemers, bijvoorbeeld de Scabiosa atropurpurea, dat zaad moet je niet afdekken. Dus dat moet je op de grond neerleggen, ietsjes aandrukken, maar er moet geen grond overheen komen. En die donkerkiemers, die moet je juist wel afdekken, waaronder de zonnebloem. Wat ik ook in het voorjaar doe, is paadjes maken. Ja, dat klinkt heel eenvoudig, maar ik hou van hele strakke kantjes. En dat komt omdat die borders zo weelderig zijn, zeg maar die vaste plantenborders, die zijn heel druk en heel weelderig. En dan zorg ik dat juist die graskanten heel strak zijn. En dat het naast het gras nog 1 stukje zwarte grond zit, dat je dus hele mooie rechte lijnen hebt, waardoor die border eigenlijk rustiger wordt. In de pluktuin ook, ik steek het elk jaar opnieuw af, is heel strak. En in de zomer zorg ik ervoor dat alles wat over dat pad heen hangt, dat ik dat weer terugduw, dat dat toch 1 mooie rechte lijn blijft. En dat duw ik terug met takken, dat dat ook blijft staan. Hier zie je zaaibedjes buiten, waarop ik zaai. En die bedjes hier, daar zaai ik niet 1 soort eenjarige op. Ik zaai eigenlijk 2 soorten. En dat zijn bijvoorbeeld hier zinnia's. En dan doe ik 1/3 van het zakje. En die andere 1/3 doe ik bijvoorbeeld hier. En weer 1/3 doe ik hier. Dus dat verspreid ik en dat herhaal ik. Dus hier komen de zinnia's. En dan hiernaast komen de amaranthussen. En dan heb je dus de ronde vormen naast de langwerpige vormen. Dat is echt wel uitkiezen en een beetje uitproberen. Want je moet oppassen dat de amaranthussen, die worden veel langer dan die zinnia's, dat het qua licht, dat die amaranthussen dan achter die zinnia's zitten. Dat die geen licht wegneemt van die zinnia's. Dus dat moet je echt een beetje leren. Of je moet die amaranthussen elke keer terugknippen, dat ze kort blijven in de eerste instantie. Maar ik meng dus zo'n bedje. Ik zaai dus, dan maak ik altijd met mijn vinger een riggeltje. En daar zaai ik in. En dan zet ik voor en achter dat riggeltje zet ik een stokje neer. Dat ik goed dat riggeltje eruit kan halen. Want er komt natuurlijk ook allerlei onkruid op. Dan weet je dat dat riggeltje een rechte lijn is. Na het zaaien giet ik het. Dat is heel belangrijk. Want als je bijvoorbeeld zonnebloemen die je gezaaid hebt, dat er geen water overheen gaat, dan verdrogen ze. Dus dat gieten is heel belangrijk. Tenzij dat het regent, dat is een ander verhaal. En dan haal ik dus onkruid elke keer bij weg. En als dit zo'n heel vast riggeltje is, dan haal ik ook kleine plantjes hieruit. En die zet ik op andere plekken waar bijvoorbeeld heel weinig opgekomen is, zet ik ze neer. Of ik maak weer combinaties met andere planten. Als ik gezaaid heb, zet ik er dit soort berkenconstructies omheen. Die steek ik in de grond en dan bovenin pak ik de takken en dan begin ik te draaien. En dan doe ik na 30 centimeter een wikkeldraadje, weer 30 centimeter, weer een wikkeldraadje. En dan krijg je dus een soort mandje en dat ondersteunt bijvoorbeeld de eenjarigen dat ze niet omvallen. En in het voorjaar is dit dan een geweldige blikvanger in combinatie met allerlei bollen die ik er dan in plaats. Zo zie je eigenlijk aan dit plaatje ook, er is nog weinig bloei, maar door die hoeveelheid constructies geeft dat al een heel mooi beeld in je tuin. Naast dat ik takken gebruik, gebruik ik ook dit soort netten ter ondersteuning. Nou, dan heb ik dus gezaaid, heb ik jullie iets over verteld. Dus ook dat buitenzaaien, een beetje binnenzaaien. Dan begin ik ook, begin mei, met het planten van gladiolbollen. Gladiolbol is een hele ouderwetse bloem, maar is ook weer helemaal terug van weg geweest. En het leuke van die gladiolbollen zijn dat je ze in etappes kunt planten. Als je dat in mei doet, heb je 8 weken daarna bloei. Als je dan ook dat nog eens herhaalt in juni, heb je een maand later nog eens een keer een bloei. Want in principe bloeien ze maar 2 tot 3 weken. Wat ik eigenlijk toepas bij die gladiolen is dat ik een bed heb van 2 vierkante meter. En daar plant ik zeg maar 100 gladiolen in. En dat combineer ik met dillen. En niet gezaaide dillen, want dillen kun je vrij moeilijk uit de grond halen en dan weer ergens anders neerplanten. Nee, ik koop dan bij het tuincentrum een potje dillen bij de kruiden. En in 1 potje zitten al 10 plantjes dillen. Dat plant ik er overheen. Plus ik plant een aantal van die amaranthussen die zichzelf uitgezaaid hadden in het pad. Die zet ik er ook in. Dus heb je 3 soorten. Gladiolen, amaranthus en dillen. Hier heb je datzelfde bedje. Maar dan met een andere constructie eromheen. Wat je dan ziet is dat eerst die dillen begint te bloeien. En dan zie je de prachtige blad van die gladiolen ertussen. En die amaranthussen die gaan zo hard dat ik die eigenlijk continu top. Die gaan anders veel te hard. Dus continu top ik die. Eerst bloeit de dille. Dan heb ik een enorme bloei van die gladiolen. En als die gladiolen uitgebloeid zijn, binnen een mum van tijd bloeien die amaranthussen. En zo zou je eigenlijk ook moeten kijken in een pluktuin. Je hebt verschillende bloeitijden, dat je die bloeitijden met elkaar combineert. Want heb je bijvoorbeeld de juffertjes in het groen, die bloeien vrij vroeg. Als je die combineert met grootbloemige Afrikanen bijvoorbeeld, dan heb je eigenlijk je hele zomer door bloei. En anders zou ik 2 vierkante meter kaal hebben in die zomer. Dus ik probeer het te combineren met elkaar. En tevens levert het een mooi beeld op. Heb ik de gladiolen geplant, dan begin ik met de dahlia's. Nou, die dahlia's die komen dus in die constructie, wat jullie hier zien. Zie je, die constructie ziet er zo uit, zo blijft die. Ik klim daarin en ik plant mijn dahlia-knollen. Dit zijn 2 etappes. 45 centimeter en op 90 centimeter zit een hoogte. Wij zitten op veengrond. Dat houdt in dat een dahlia van 1,20 meter bij ons 2 meter wordt. Die heeft gewoon die ondersteuning nodig. Ik haalde karatse medailles uit de kelder. En die heb ik in het najaar allemaal zo gesorteerd dat ik bijvoorbeeld karatse heb met een mix van zalm met paars. En karatse met een mix van zalm en roze, ik noem maar wat. Dus in het najaar maak ik die combinaties qua kleur en dat zet ik op die kist neer. Dus al die knollen in de kist weet ik precies waar die moet staan. En ik maak elk jaar andere combinaties. Ik ga ze planten zo ondiep mogelijk, want die knollen moeten die warmte van de zon voelen. Daarnaast plant ik ze vrij dicht op elkaar. Dat is heel anders, denk ik, dan bij jou, bij die pluktuin die jullie hebben. Dan zet je ze verder uit elkaar, omdat je een hele een pluktuin hebt waar veel mensen komen, die willen veel plukken. En hoe verder je een dahlia uit elkaar zet, hoe meer bloemen je krijgt. Ik zet ze dichter op elkaar, omdat ik meer ga voor het mooie plaatje. En dat is dat ik er een boeket wil maken van die bloemetjes. Want ik combineer dan pompomvormige, ik combineer cactusbloemige, dus allemaal dahlia's met verschillende vormen. En die wil ik allemaal zo dicht mogelijk bij elkaar hebben. Dus dat dat heel snel zich afwisselt. En dat er niet één vlak van dezelfde soort dahlia is. Dus hoe dichter je het bij elkaar zet, hoe krijg je minder bloemetjes. Maar krijg je bovenin wel een heel mooi wisselend, afwisselend beeld. Tenminste, dat probeer ik. Als ik ze geplant heb, dan, of voor het planten moet ik eigenlijk nog vertellen, dan splits ik ze. Want ik wil dus geen grote knollen hebben, ik wil niet grote pollen hebben, ik wil kleine pollen hebben, dus ik splits ze. En zo krijg je steeds meer knollen, hè? Dus op die manier kun je ze vermenigvuldigen als het ware. Wat zegt u? Ja, je kunt het inderdaad anders knippen of met een broodmes zagen, inderdaad. Ja. Je kunt ook deze knollen op een bedje leggen met een beetje vocht. Hè. Mos bijvoorbeeld, je hebt een schaal met mos en dat is vochtig, daar leg je die knollen op. Dan lopen die knollen uit met kleine groenpuntjes. En dan kun je zo'n groenpuntje, als die zo is, kun je het stekken. Kun je het afsnijden, stekken. Maar je kunt hem ook afsnijden met een klein stukje bol. En in een potje zetten met een plasticje eromheen. En dan kun je ook nieuwe knollen zelf ontwikkelen. Wanneer je dus die knollen geplant hebt, komt er een raster van takken overheen. À la een betongaasmat. Hè? Dus met een verdeling van 20 bij 20. Dat maak ik allemaal vast. Elke tak met een stukje wikkeldraad. Dus dat is, ja, dat is niet misselijk hoor. Dat is een hele job. Sommige dahlia's die bij me in mijn vaste plantenborders komen, dat zijn er dus niet zoveel, maar een paar, die zet ik eerst in een pot neer. En als ik last van slakken heb, doe ik er inderdaad wat van de tape omheen. Dit, om die slakken tegen te houden. Hoewel, nou, ik ben er niet heel enthousiast over. Maar je kunt in de tuin ook dit soort potten eromheen zetten. Dus de bodem eraf halen. En dan om je plant heen zetten. Dan moet die slak ook nog wel een eindje gaan voordat die bij het plantje is. En dan kun je ook nog weer die kopertape overheen zetten. Ik heb gelukkig niet zo heel veel slakken. Daar zal ik jullie zo meer over vertellen. Dit zijn combinaties die ik maak. Ja, eigenlijk wel, maar door die constructie, die staat zo stevig, kan ik dat eigenlijk niet, dan is het me te veel werk om, zoals bij die laterzen, die grond te verversen. Dus ze staan eigenlijk al bij mij 10 jaar op dezelfde plek en het gaat gewoon goed. Maar officieel moet je dat draaien, hè? Dus dat je het een beetje afwisselt. Kijk, dit is een van de combinaties die ik maak. Zie je dat? Ik heb dan bijvoorbeeld geel. En dan heb ik ook geel en rood mix ik. Kijk, en dan heb ik rode waar ook dat gele weer in zit. Zie je, die zoek ik allemaal. Zo zoek ik dat bij elkaar. En dan krijg je op die manier een mix. Kijk, en dit is Dickie Schipper. En als er iemand verstand heeft van dahlia's, dan is het Dickie. En Dickie heeft inderdaad de dahlia's ook altijd op dezelfde plek staan. Die heeft wel klei, is wel een ander verhaal. De dahlia's koop ik onder andere bij Dickie Schipper. Bij Van Flower Farm. en bij Pieters Delien in Oostenrijk. Moet je maar eens kijken. Hij is ook, ja, hij heeft gewoon geweldige dahlia's. Alleen het is wel een kostbare aangelegenheid. Hier zie je ook de pluktuin in juni. Bloeit nog heel weinig. Maar hoe mooi is het groen met al die natuurlijke constructies. Hoe geweldig is ook die roos, hè? Dat is, die gaat over het hele dak van het houthok. En dat is een rambler soort, de Bobby James. Ik heb ook papavers over de grond optimaal gebruiken en niet praktisch zijn. Is dat zeker een verhaal? Want die zaai ik in de paden. Die papavers die bloeien maar even. En die zaai ik zo dat ik ze net overheen kan stappen. En die staan daar werkelijk prachtig. Kijk eens, als dat gebloeid heeft, levert dat dit plaatje op. Dan heb ik die bordertjes, wat ik jullie zo straks vertelde, naast dat pad heb ik ook een aantal vaste planten in staan. Om toch al in juni een klein beetje bloei te genereren. Waaronder deze Crocosmia lucifer. Dat is eigenlijk ook een zomerknolletje. En die Crocosmia's, er zijn er heel veel soorten van. Die doen het met name in, door die klimaatsveranderingen, doordat het warmer wordt, kunnen die beter die winter overleven. En met name die lucifers, nou, die doet het echt geweldig. Kijk, dit zijn vaste planten die in die borden staan. Het zijn dus een aantal ilexbollen. Er zijn een aantal graspollen met kleine bloemetjes. Dat is een Crocosmia lucifer. En de Funiculum vulgare, de fenkel. En ook weer zie je die variatie in bloemetjes. Langwerpige bloemetjes, kleine fijne bloemetjes, grove bollen en een schermbloem. En dit zijn een aantal variaties in Crocosmia's. Naast die vaste planten, plant ik in die bordetjes allemaal één plantje van dit en één plantje van dat. Dus geen groepen. En ook allemaal weer variatie, zie je, ronde vormen, langwerpig grof, langwerpig fijn, wat langer zwierig, schermbloemetje, ronde vorm. En dat wissel ik elke keer af. En dat kun je hier een ander jaar ook zien. Dat levert gewoon al zo'n mooi spel op met al die bloemetjes. Kom je verder in juli. De papavers bloeien nog, Crocosmia. En dan komen de lateren ze eraan die langs die boogjes heen gaan. Ja, en dan in juli begin ik ook echt te kunnen plukken uit deze tuin. En dan maak ik bijvoorbeeld dit soort combinaties. En wat ik jullie net al vertelde met het zaaien, pas ik eigenlijk ook toe in die boeketten. Grote vormen, ronde vormen, langwerpige vormen, kleurencomposities maken. Hier zit roze rood in, hier pak je hem weer met rood en hier pak je met roze. Dus dat, dat is gewoon net schilderen. Dat is gewoon leuk. Ja, dan kom je steeds verder. Er komt steeds meer tot bloei. En je ziet dat het heel weelderig is. Kijk, hier heb je ook zo'n combinatie. Cosmea. Een heel mooi eenjarige. De Celosia en de Antirinum. En dit is de Potomac Dark Orange. Dat is een van de hoogste leeuwbekken. Ronde vorm, fijne vorm en een langwerpige, grove vorm. Ja, dit zijn.
En die Celosia's, zaai je die ook zelf dan?
Ja, die zaai ik ook zelf.
Dat zeker wel binnen.
Of... Ja, maar dat lukt één jaar heel goed. Ja,
dat is een hele moeilijke plant.
Ja. Dit zijn vroegbloeiende eenjarigen, de calendula, de laterse, dus bloemetjes waar je het eerste van kunt plukken. Delphiniums, die bloeien vrij vroeg, ook eenjarig. Nou, dit zijn juffertjes in het groen, allerlei soorten, ook vroegbloeiers. Hier heb ik een nieuwe juffertje in het groen, dat is de African Bride. Heel mooi bloemetje. En dit is, die heb ik ook in de pluktuin staan, die is wel vast, dat is een digitalis. En die komt ook elk jaar weer, maar dan heb ik alvast even iets bloeien in die tuin staan. Maar moet je eens kijken hoe mooi die kleurcombinatie bij elkaar is. Dit is de Coreopsis. Dat is een heel fijn bloemetje. Ik ben er niet helemaal zo wild van, maar ik vond het heel leuk om jullie te laten zien. Dat ik dus eigenlijk ook wel een lezing kan geven over al mijn vaasjes. En moet je eens kijken dat vaasje bij die bloemetjes. Dit zijn kleine eenjarige vloksjes. Het zijn erg leuk. Met name de crème de brûlée is een heel mooi soortje. Die vloksjes kun je ook heel goed in een pot zetten. Ruiken lekker, bloeien lang. Erg leuk. Waar ik ook heel gek van ben, zijn potten in die pluktuin. En ook potten met knolbegonia's. Ook weer een hele ouderwetse plant. Maar als er een eenjarige is die geweldig is, zonder al te veel verzorging, dan is het die knolbegonia. En als je die op een hippe manier weer neerzet, gecombineerd met andere planten, in een leuke setting, dan is dat echt nou een geweldige plant. Allerlei soorten heb ik ervan, allerlei kleurtjes. En die mix ik met elkaar, maar ook weer bijvoorbeeld met heugeraars. Echt super. Moet je eens kijken, dat witte mengsel daar. Dat is toch prachtig? Ja, en je verzorgt ze eigenlijk op dezelfde manier als dahlia knollen. Dus die hou ik, sommige soorten heb ik al meer dan 10 jaar. Nou, dan komt in juli, eind juli komt zeg maar de eerste gladiolen gaan bloeien. Dan heb je grootbloemige, kleinbloemige, allerlei mooie soortjes. Kun je heerlijk van plukken. En hier zie je ook weer een combi. Kijk, en je kunt natuurlijk heel eenvoudig paars kiezen. Maar je kunt ook eens paars en oranje kiezen. Kijk, en dan pak je grote paarse, grote oranje, kleine paarse, kleine oranje. En de groene breien het dan aan elkaar. En dat is zo leuk van, ja, bloemen uit je eigen tuin proberen. Dat is een hele andere kleurcombinatie bij elkaar te zoeken. Hier zie je dat de dahlia's net boven de constructie uitkomen. Dat is in juli. In oktober zijn ze ruim 1,5 meter langer. Ik zet ze ook in bakken neer en daar zet ik ook een constructie omheen. En dan in een bak van 50 bij 50 zet ik ongeveer 4 tot 5 knollen. En die bak heb ik gaten in, een laag potscherven erin. Ik heb ze op voetjes staan en nou, dat doet het echt geweldig. Maar die bak moet dus wel groot zijn. Kijk, hier heb ik bijvoorbeeld in die bak de Waltzing Mathilde staan. Dat is een enkelbloemige, gecombineerd met schippersbrons. Nou, dat is echt een zo mooi. Met name die enkelbloemigen zijn echt geweldig, worden namelijk niet zo hoog. Geweldig om in bakken uit te planten. Ja, en dan zie je eigenlijk al die bloemetjes door elkaar heen. Hè? Dat is eigenlijk mijn opzet. Al die variaties van groot en klein. En ja, daar ben ik helemaal gek van. Ik heb hier ook een plaatje van patentkali. En patentkali, ja, daar werk ik mee, heb ik van Dickie. Die patentkali, die strooi ik, zeg maar, als de dahlia's zo hoog zijn. En dan strooi ik een keer en in augustus doe ik dat nog een keer. En heel apart is dat als ik al vraat heb van slakken, ik heb niet veel vraat, maar als ik vraat van slakken heb en ik strooi die patentkali, nou het is, ik heb het wel eens gezien, die slakken lopen echt weg. En dat wordt door mensen die bij mij in de tuin komen, en dan met name mannen, die zijn daar goed in, hè, die zijn heel goed in mest en al dat soort dingen, veel beter dan ik. Die beamen dat, die zeggen ja, maar die patentkali doe ik ook altijd bij de hosta's, want dan heb ik veel minder slakken. Dus patentkali is een zoutachtige meststof en dan ben ik mijn vraat van slakken kwijt. Ik weet niet hoe het gaat als je heel veel slakken hebt hoor, maar dus die patentkali die zorgt ervoor. Ik heb wel eens mensen uit het Westen gehad die zelf een kas hadden. En dan met name wat oudere mannen, die komen er naar me toe. En zo, Deentje, je moet meer messen, meer patentkali. Want dan vinden ze dat dat blad te geel is, dus dat er meer mest bij moet. Dus patentkali is gewoon googlen en dan koop ik het op internet. Want dat kun je niet bij de welkoop krijgen, alleen maar finassekali. Ja. Ja, hier nog zo'n kleurencombinatie. Bloemetjes zijn mooi ook als ze uitgebloeid zijn. Hè? Dit is die discus, is uitgebloeid ook nog mooi. En dit is de scabiosa's, ook uitgebloeid, prachtig. En dit is de genopodium. Daar ben ik ook helemaal wild van, prachtig. In boeketten. En de zinnia's, ja, daar heb ik een haat-liefde verhouding mee. Je moet echt geen... zomers hebben zoals afgelopen zomer. Want er zijn allemaal zinnia's die zijn, die heb ik eigenlijk niet eens boven zien komen. Dus zinnia's hebben heel veel zon nodig. En die moeten helemaal vrij staan en moeten echt geen last hebben van andere amaranthussen die ernaast staan en te veel zon weggaan. Dus dat is echt altijd lastig met die zinnia's. We hebben veengrond, is veel te nat en een veel te hoge grondwaterstand hebben, waardoor vorig jaar 50% van alle dahliaknollen zijn verrot. Dus niet geen slakken, maar gewoon verrot. Helemaal niks van over. En dat is ook met die zinnia's zo. Kijk, maar dit is een jaar dat ze het wel goed doen. En dan bloeien ze hier prachtig. Zie je dat? En allemaal gemixt met schermbloemen, amaranthussen, genopodiums, tabaksbloemen. Hier heb je de tabak, Nicotiana sylvestris, een heerlijk geurende Nicotiana. Zinnia's in bloemwerk. Nog weer een mooie kleurencombinatie. Ja, die zinnia's. Vraag me altijd af dat je dat niet meer op de veiling ziet als bloemetje. Want als snijbloem zijn ze namelijk heel, heel sterk. Maar die zinnia die heeft nogal snel last dat zijn koppie gaat knikken. Dus als je hem uit de tuin plukt, dan moet je eigenlijk eerst onder zijn koppie vasthouden. Even zo doen. En dan voel je wel of die mooi stevig is. En dan moet je hem eigenlijk pas plukken. Dat is zijn juiste plukmoment. Ja, salvia's heb ik ook een heleboel in de tuin. Dus heel veel zelf gestekt, zoals ik al zei. En de horminum, die je recht ziet, die zaai ik in het voorjaar. Die bloeit ook vrij vroeg. Dus die gaat niet de hele zomer mee, helaas. Die salvia's, die emmerswis die je hier ziet. En die salvia amistad, kennen jullie die? Nou, die heb ik ook in potten staan en ook in de tuin staan. Maar die potten haal ik binnen en dan in het voorjaar stek ik die. Die kun je echt heel makkelijk stekken. Die heb ik dan de hele zomer door in die tuin. En dan kwakkelt dat altijd een beetje. Het bloeit, maar niet geweldig. Maar in het najaar begint dat echt geweldig te bloeien. En dan kun je er ook van plukken. Deze rode, dat is een hele mooie. Dat is een splendens Yvonne. Vroeger had mijn oma van die salviaatjes, die rooien, die waren zo hoog. Die hadden hetzelfde bloemetje. Maar deze is zo hoog. Dus die splendens Yvonne is een hele mooie dahlia. Hier zit ook nog de salvia. Dit is de Nicandra. Kennen jullie die? Dat groene lampionnetje met dat zwarte. Is ook een hele mooie eenjarige. Vormt wel een enorm grote plant. Ik heb trouwens vanavond nog zaadjes mee. En dan heb ik inderdaad die Nicandra heb ik daar ook bij zitten. Dit is ook heel leuk. En dat heb ik, ja ik zeg het weer, heb ik van jou, Kwekerij van de Velden. En daar ben ik helemaal enthousiast over. Dat zijn cuvia's. Dit is de Cuvia lanceolata. En die zaait zich zelf heel makkelijk uit. Je hoeft je maar één keer te kopen en dan die raak je gewoon niet kwijt. Dit zijn cuvia's, die heb ik in de potten staan in de pluktuin. En het leuke van die cuvia's is dat je die in het najaar maar binnenhaalt, in het voorjaar stekt en dan heb je zo weer nieuwe cuvia's. En weet je, dat bloemetje is zo leuk met die kleine buisbloemetjes in een boeketje met van die grove dahlia's. Zelfs de Cuvia Roxy heb ik hier en de Cuvia Ilafea Torpedo. Heel mooi ook in potten. Dit is een ageratum. En toen ik vroeger thuis woonde, had mijn moeder al een pluktuin. En dan had ze die ageratums van 50 centimeter al staan als plukbloem. Alleen in de blauwe tint. Nou, dacht ik een paar jaar geleden, weet je wat. Ik kijk nog eens naar die ageratums. En inderdaad zijn meerdere soorten gekomen, onder die lila en die roze. En die heb ik toen gezaaid. Nou, echt heel, heel veel opbrengsten had ik daarvan. Maar het leuke was eigenlijk in die warme zomers dat alles op apengapen hing. Behalve de ageratums. Die zijn dus heel, kunnen heel goed tegen die droogte in, tegen die warmte. En ze zijn ook nog eens hartstikke leuk. Dit is een beetje mijn lievelingsbloem. De amaranthus. En daar heb ik heel veel soorten van. Nou moet ik zeggen, die amaranthus die worden zo hoog hè, bij ons in de tuin. Als je ze dus bij elkaar laat staan, worden ze zo. Maar als ze zichzelf uitzaaien, dus ze staan wat wijder, worden ze zo. En ze kunnen ze heel goed manifesteren tussen de dahlia's. Dat is geweldig. Altijd plezier van. Altijd leuk, behalve vorig jaar. Met die hoge grondwaterstand. Sommige amaranthussen waren niet hoger dan dit. En toen bloeiden ze al. Heel typisch. Ook daar haal ik zelf zaad vanaf. En moet eens kijken, die Coral Fountain. Hoe mooi die is met zijn hangende staarten. En dit is de Opopeo. Die heeft meer van die kromme staarten bovenin. Die zijn bijzonder decoratief. Dit is een hele mooie cognackleurige hot biscuits. En hier links heb je de Green Viridus. En daar middenin een hele mooie Rio de San Gennaro. Die heeft meerdere kleuren. Kijk, hier zie je ook iets bijzonders. En dat is de Red Kathedraal. Dat is deze. En die Red Kathedraal, die zaait zich heel goed zelf uit. Dus de meeste amaranthussen zaaien zich niet zo heel erg goed zelf uit. Maar die Red Kathedraal dus wel. En die Red Kathedraal, die gaat verbasteren in een soort, en dat is deze. Nou, dat was een plaatje. En ik denk, nou jee, heb ik iets nieuws. Ik kon het nergens op internet vinden. En iedereen die in de tuin kwam en er verstand van had, die zei, nou daar wil ik zaadjes van hebben. Want het is zo bijzonder dat jij dat hebt. Nou, kijk, ik daar in najaar al die planten goed rijp laten worden, heb ik allemaal geoogst. Wat denk je? Geen zaadje zat daarin. Geen zaadje, dat is dus blijkbaar, hoe noem je dat, net als een muilezel, die een verbastering steriel, daar komt geen zaad in. Dus heel bijzonder. Daarnaast, moet je eens kijken, dit is een nieuw soort, die kun je nog niet als zaad kopen, alleen op de veiling. En hier zie je zo'n stengeltje. Elke keer, elke ochtend ga ik namelijk, loop ik een wandelingetje, als ik uit bed ben, door mijn tuin. En als ik pech heb, dan zie ik alleen maar van dit soort stengeltjes nog. En muizen, werkelijk al die amaranthus opgegeten. En dan is het bezaaid met rood onder op de grond. En zijn het alleen nog maar van dat soort stengeltjes. En daar heb ik dus die hele zomer en het voorjaar mijn best voor gedaan. Om net dat ene langwerpige bloemetje naast dat andere ronde bloemetje te krijgen. Dus ja, hoe kun je je best doen? Nou, de laterissen die komen ook flink op gang. En die laterissen die heb ik verschillende soorten. Hier zie je de Odorata Royal Family Red, prachtig soortje. En aan de linkerkant zie je ook nog hele mooie Persicaria. Kennen jullie die? Persicaria Orientalis, Kiss Me Over the Garden Gate. Als je daar zaadjes van koopt, moet je die nooit in het voorjaar zaaien. Gaat niet lukken. Die moet je echt in het najaar zaaien, want die moeten die kou hebben. En het liefst dat je het zaaibakje buiten laat staan. Die laterissen, die voed ik allemaal bij. Die moet je flink bijvoeden. En dat doe ik met een zeewierextract. En ik koop eigenlijk altijd spensermixen of de moderne grandiflora en de semi-grandiflora variëteiten. Deze soorten geuren namelijk geweldig en hebben vaak hele lange stelen. En dan koop ik ze vaak bij de laterisvereniging. En dan moet je wel op tijd bij zijn. Dan hebben ze heel veel soorten, maar ze heel snel uitverkocht. Ik heb trouwens ook hele mooie combinaties bij me. Kijk, ik ben namelijk gek op dit rood-witte. Allerlei rood- en roze tinten en allerlei lila tinten. En daar heb ik twee mixen van bij me. Maar dit is trouwens ook een hele leuke. Moest kijken naar mijn duim en hoe groot het bloemetje dan is. Dat is de Laterus odoratus Mrs. R. Penny. Nou, het zaad kun je eigenlijk nergens kopen, hoor. Dat is alleen dus bij Dickie Schipper, die heeft die plantjes. Die laterussen hebben als één groot nadeel. Ondanks dat ik ze heel erg voed, raakt aan de onderkant van het blad, of onderkant van die plant wordt zo lelijk, wordt heel bruin. En dat vind ik zo jammer langs die constructies heen, dat bruine. Dus wat doe ik? Ik combineer ze met die Thunbergia's. En dan heb je namelijk die tumbergia's komen heel, heel veel later erg op gang. Dus in het najaar heb je dan bloeit, terwijl de latrus dan misschien niet meer bloeit. Maar die heeft heel mooi blad en die bedekt eigenlijk dat lelijke blad van die latrus. Dus daar heb je een leuke combinatie en je hebt een mooie bedekking. En hier zie je inderdaad die rode tumbergia, zie je hier. En hier de oranje tumbergia en daarboven komt die latrus eruit. Dus dat is, nou ja, ik vind het zelf een hele mooie combinatie. Naast die klimplanten, zoals de latrus en tumbergia, heb ik ook nog de Cobaea scandens. Die moet je in maart voorzaaien. En dan moet je oppassen, als je die zaait, dan moet je die zaadjes op zijn kant leggen. Dus dat is heel bijzonder aan die Cobaea. Dan heb ik de Dicentra ook in de pluktuin. En dat is een vaste plant, dat is een gebroken hartje. En heel lieflijk groen tegen zo'n klimconstructie aan. En dan met die gele bloemetjes. En wat het allerleukste is, is deze. Kennen jullie die? Ja, die heet Cariospermum. En dat is een klimplant. En die kun je ook weer mooi met latrus combineren. En die Cariospermum heeft een groen blaasje. Dat is heel decoratief, ook in bloemwerk. En hij heet ook Love in a Puff. En dat komt omdat ze een zwarte zaadje heeft een wit hartje. Echt erg mooi. Cariospermum. En dan nog de Acromocarpus-kaber. Is ook leuk. Heel mooi zelfs. Maar qua bloemen in boeketten heb je daar weinig aan. Die Cariospermum kun je nog heel leuk in boeketten verwerken. Persicaria heb ik jullie over verteld. Moest kijken, zie je dat beeld van het dansen van die Persicaria eroverheen. Nou, soms dan zit aan het uiteinde een muis. Want die is ook gek op die Persicaria. Gaat die helemaal, hangt die helemaal. Dit is links de Dolichios laplap. En die Dolichios laplap is een heel leuk bloemetje. Lijkt op de latrus. Maar nog mooier zijn ze boontjes. Die zijn knal paars en glimmen heel erg en die zijn prachtig in bloemwerk. Dit is de Ipomea indica. Vind ik ook erg leuk zo in je pluktuin. Ja, en veel vlinders in de tuin. Ik heb ook allerlei groentesoorten in de tuin, waaronder deze boerenkool links, ook qua kleur, of allerlei Oost-Indische kers. Die kun je ook in allerlei soortjes krijgen. Maar ook de Groningse pronkboom. Kennen jullie die? Ja. Die bloeit rood en die bloeit eigenlijk nog, hij is nog meer aanwezig dan later ze door die kleur. Nou, allerlei fenkel en dille is natuurlijk ook eetbaar. Maar ook de kievitsboon. Moet eens kijken hoe leuk dit is weer met die kleurstelling van die dahlia's op de achtergrond. Dus die heb ik zuiver en alleen als decoratie in mijn pluktuin. Ook allerlei potjes. Hier zie je trouwens ook die Groningen of die kievitsbonen langs het hekje heen gaan. En die potjes dienen als schuilplaatsen voor oorwormen. En die maak ik op deze manier en die staan de hele tuin door. Hier zie je dat in augustus inderdaad echt die dahlia's op gang komen. Veel bloei. En ik hou van dubbelkleurige dahlia's. Omdat je dan rood met geel. He, is die dahlia, dat is de Schoentel. En dan combineer ik dat weer met rood en geel. Dus dat kun je heel, heel mooi combineren. Ja, de dahlia is van oorsprong een Mexicaans gewas. En dat is rond 1800 van Amerika naar Europa gekomen. En inmiddels zijn er al 20.000 geregistreerde soorten. Elk jaar komen er andere soorten bij. En die kwekers pak ook elke keer weer nieuwe soorten. Dus ze hebben elke keer weer andere assortimenten. Dus daarom baal ik zo dat ik 50% van mijn dahlia's kwijt ben. Want er zit bijvoorbeeld Labyrinth bij. Daar kennen jullie denk ik wel. Dat is echt een hele mooie dahlia. Die kun je nu niet meer krijgen. Dus 5 jaar geleden volop. Maar nu hebben ze weer een ander assortiment. Dus ja, dan ben je dus echt niet alleen je knol kwijt. Maar ook zo, weet je, dat bloemetje. Daar baal je gewoon van. Die dahlia's worden allemaal onderverdeeld in soorten, in vormen. Hè. Dus je hebt enkelbloemige, je hebt balvormige, je hebt halskraag, je hebt cactus, semi-cactussen. Een hele mooie is die anemoonbloemige. Dat is de Dahlia Sarah Raven. Dat is een anemoonbloemige. En hier heb je een hele mooie links. Dat is de Dahlia Lady Darlene. Dat is ook zo'n soortje. 4 jaar geleden gekocht. Nou kun je weer nergens krijgen. Ja, nou de meeste Dahlia tips heb ik onder wel al gegeven. Dus rijke, bemeste grond, zonnige plek. Eind april buiten in de volle grond. Niet te diep, 25 centimeter uit elkaar. Nou, planten water geven. Dat is wel belangrijk als je die dahlia's plant, dat je ook dahlia's op lengte bij elkaar zet. Dus dat je niet 60 bij 1,20 zet, zeker als je ze dicht op elkaar zet. Dus dan moet je eigenlijk allemaal 1,20 dahlia's kopen. Dus dat je daarop let wat de lengte van die dahlia's is. Vaak na de eerste vorstperiode haal ik ze pas uit de grond. Hè? En dat moet ik ook, omdat die grondwaterstand zo hoog is. Vorig jaar, dan beginnen ze al te rotten. Hè? Dus ze kunnen slecht tegen die hoge grondwaterstand. Maar met betrekking tot die vorst, en zit je op een goed doorlaatbare grond en niet zo'n hoge grondwaterstand, zou je ze ook kunnen laten zitten. Maar dan kun je dus niet elk jaar een andere combinatie maken, wat ik heel leuk vind. Ja, hier zie je een plaatje. Zie je, ja, je zou het eigenlijk eens moeten kijken. Maar hier heb ik dus al die dahlia's gemixt met die eenjarige. Zie je, er zitten ook kleine grasjes tussen. Schermbloemen zitten er tussen. De zaaddozen van de crocosmia zitten er tussen. Talictrum zit er tussen. Nou, het is, ja, daar ben ik gewoon helemaal verliefd op. Zie je daar ook de dahlia's met de constructies. Dahlia's in bloemwerk. Heel leuk vind ik om dit te doen. Zie je dat die vaasjes te vullen tot één geheel. Of vaasjes in een krans maken, een mooie krans van maken. Ja, dit is ook iets wat ik dan doe op internet. Zoek ik allerlei dahlia's. En dan plaats ik die in een collage en denk ik, jee, dat vind ik een mooie combinatie. Neem bijvoorbeeld Perch Hill. Dat is een dahlia die is benoemd naar de tuin van Sarah Raven. Hè? Dat is Perch Hill heet die tuin. Deze heeft zij ook ontdekt, dus vandaar dat ze die naam er aan mocht geven. Dit is de Dahlia Sarah Raven, de enkelbloemige, heel mooi. Dit is de Frostnip. Nou, geweldig mooie roze-witte dahlia. En in het najaar, als het steeds kouder wordt, wordt die bruin-wit. Heel bijzonder. De Ekaterina. Moest kijken wat een mooie kleurstelling. Hapert Concorde. Kijk, dan zet ik dat in een collage en dan denk ik, nou, die combinatie ga ik maken, die ga ik planten. En dan plant ik dat en dan komt er niks van mijn idee terecht. Want die Harvey Koop, ja, die koop je dan zo. Nou, die is bij mij nog nooit zalm en Bordeaux geweest, alleen maar Bordeaux. Dus die plaatjes is soms ook, ja, misleidend wat het uiteindelijk wordt. Die bijvoorbeeld die French Cancan, nou, daar zit haast, dat lila zit er eigenlijk haast niet aan, hè. De pomponnen en de bal die drogen. Dus in het najaar maak ik dit soort boeketten. Die hang ik op en die kun je prachtig drogen. Ja, dit is ook een hele leuke combinatie. Dat is paars met zalm heb ik dan gemaakt van dahlia's. En dat is de Okapi Sunset. Ook een heel lieflijk klein dahliaatje. Maar een dahlia die niet zo sterk is. Die ben je gewoon na 2 of 3 jaar ben je die ook weer kwijt. Dat is natuurlijk niet met alle soorten zo. Maar die Okapi is dus niet zo sterk. Ja, dat vermeerder heb ik jullie al verteld. Hè. Je kunt ze door midden te breken, zeg maar, kun je ze vermeerderen. Dus die knol splitsen, maar je kunt ze ook stekken. Hè. En je kunt dus een soort wortelstek nemen. En de enkelbloemige kun je inderdaad ook vrij makkelijk zaaien. Dan krijg je allerlei soorten kleurtjes krijg je daaruit, hè. Verder eind augustus voed ik dus nog een keertje bij met patentkali. En dit is ook wel leuk om te laten zien. Kijk, je hebt vaasjes. Nou, ik heb heel veel vaasjes. En dit vaasje, die kleur, die inspireert me. Dat vaasje pak ik, dan ga ik de tuin in en dan pluk ik die bloemetjes erbij. Dus dat probeer ik dan ook altijd te maken. Hier zie je ook nog een mooie combinatie. Ja, in de zomer geef ik allerlei workshops in de tuin. En dit is die labyrint. Dat is een van de allermooiste dahlia's. Deze. En dat is ook een sterke, hè? Want daar heb je ook heel veel verschil in. Als je dus hele mooie bordeauxkleurige stelen ziet bij een dahlia, dan weet je bijna zeker dat dat een hele goede snijdahlia is. Je ziet boeketten eigenlijk heel veel op deze manier op het ogenblik geschikt. Dus in vergelijking met 10 jaar geleden bestond een boeket meer uit blad dan uit bloem. Nu is het meer bloem dan blad. En dan vaak ook maar 1 bloem van een bloem. Hè. 1 bloem van dit en 1 bloem van dat. En ze noemen dat eigenlijk een beetje geschikt à la de oude meesters. Zoals je ook kunt zien op die rechte foto. En ook allemaal in etappes. Dus niet meer op 1 hoogte. Dit is dus die frostnippet najaar, die roze-witte die naar bruin verkleurt. In de zomer hebben we altijd het dahlia-spektakel. Dit jaar de laatste weekend van augustus of het eerste weekend van september. Ik weet het niet zo precies, moet ik even nog veranderen, maar kun je vinden op mijn site. Dan hebben we de tuin opengesteld samen met een aantal buurtuinen. En dan kun je inderdaad die dahlia's bekijken en dan heb ik mijn hele ruimte ook vol met boeketten staan. En dan heb ik het overal leuk aangekleed. Mooie boeketten gemaakt. Dit is die Leonotus leonurus. Nyphasia apricot. Deze is de zalmkleurige en dit is de oranjekleurige. En dat is een hele hoge. Dus die heb ik 3 keer over. Dus 3 planten in de tuin staan. Ook weer om die speling in hoogte te geven. Ik vind hem leuk. Maar ik pluk er eigenlijk nooit van. Ik heb hem zuiver om het plaatje. In het najaar komen Rudbeckia's in bloei. Ik heb de Rudbeckia triloba, dat is een 1-jarige of een 2-jarige. En die zaait zichzelf ook enorm uit, dus die raak je gewoon niet kwijt. Maar ik heb ook de 1-jarige Hirta er staan, rechtsonder. En rechtsboven heb ik de vaste plant. Henry Eilers. En die heb ik heel bewust om zijn fijne bloemetje. Hier zie je die triloba. En het grappige is, er zaait niks uit tussen heel veel hortensia's die ik heb staan, behalve die triloba. En die doorbreekt helemaal die grove hortensia's. Rudbeckia triloba heb ik ook als zaad bij me. Dit is de Hirta. Heb je ook in allerlei soortjes. En dit onder is de Henry Eilers. Zie je, dus dan ga je echt al richting september. In bloemwerk, in boeketten. En dit is ook eentje die ik nog wil noemen. Ik vind hem in de vaste plantenborders, daar past die qua kleur niet bij mij. Maar dat zijn Heliopsis soorten. Hier moet even een O nog tussen. Heliopsis burning hearts en bleeding hearts. En dat zijn vaste planten. Normaal bloeien die maar 3 weken, hè, zo ongeveer. Maar deze bloeien echt de hele zomer door. Dus daar kun je de hele zomer door elke keer van plukken. En die bleeding hearts is een bordeaux blaadje met een heel klein oranje bloemetje. Ja, dus pluktips. Als je gaat plukken, pluk dan 's morgens vroeg en knip met een schaartje. Niet met een mesje, want dan trek je die 1-jarige er soms zo uit. Je moet overtollig blad verwijderen. Je moet ze op koud water zetten. Dat is ook nieuw. Hè? Vroeger was het lauwarm water, maar nu is het koud water. Er is onderzoek naar gedaan. Dan zijn ze langer houdbaar. Schone vaas gebruiken. Op het juiste moment plukken. Dus net voordat ze op hun hoogtepunt zijn, plukken. En het boeket niet op een hele zonnige plek zetten. En heel belangrijk is dus als je ze gekipt hebt met een schaartje, dat je binnenkomt, dat je het aansnijdt met een mesje. Dus niet te schuin, maar even schuin aansnijden. Kijk, en dit is een juist stadium. Later ze, die moet je allemaal wegplukken dat hij geen boontjes vormt. Maar je moet hem niet plukken eigenlijk als die zo is. Dat is te laat. Je moet hem plukken als hij dit stadium heeft. Dan heb je het langste plezier van later ze. Zet je ze op koud water met een schepje suiker. En dan blijven ze eigenlijk het langste goed. En ik moest voor een tijdschrift, moest ik eigenlijk laten zien welk gereedschap ik gebruik in het pluktuin. Toen dacht ik, nou, heb ik helemaal niet veel, maar ga het eens bij elkaar leggen, dan heb je toch best wel een heleboel. Met name voor de constructies gebruik ik natuurlijk een combinatietang, een draadtang, een plukschaar deze, een grove schaar voor takken, een snoeimes, maar ook een gewoon mesje. Dus uiteindelijk heb ik een heleboel gereedschap. fase, dat is wat ik zei, kan ik een hele lezing over geven. Je hebt een heleboel droogbloemen in de tuin, hè? Dat is weer helemaal hip. Dus je mag weer stofnesten gaan maken. Je mag al die bloemetjes weer ophangen. Dat is alleen maar heel erg leuk. En hoe gaaf is het in deze tijd om bloemen te drogen, zodat je in de winter ook gebruik kunt maken van je tuinbloemen. Ik doe niet anders. En ik vind het ook geweldig om zoals in januari die droogbloemen te verwerken tot in boeketten met bijvoorbeeld vers groen uit de tuin. Dus met rhododendronblad, met klimop, met bessen. En daar dan die droogbloemen bij. Is echt een aanrader. En heel duurzaam. Zelfs die heligrisum, die ouderwetse stroobloemetjes zijn weer helemaal hip. Kun je allemaal zelf zaaien eind april ter plekke in de volle grond. Ook grasjes zoals deze. Het panicum soortje. Violaceum heet deze. Heel mooi soortje. Dit is de Setaria Italica Highlander, echt een, of Lowlander, ook een heel mooi soortje. Allerlei zonnebloemen. Een kleine zonnebloemetje, Helianthus debilis, Italian White, kun je weer heel goed combineren met dahlia's. En dit is een nieuw soortje, ik vind hem nog niet zo sterk, maar die heet Anus Astra Rose Cream. Is wel heel mooi van kleur. Ja, en dan ook weer de juiste vaas bij de juiste bloemen. Of een combinatie van vazen. En naast de rebecca's komen in het najaar ook de Afrikaantjes. Deze, tagetes moet ik eigenlijk zeggen. En dat is eigenlijk een bloemetje wat heel veel mensen als heel ouderwets beschouwen. Nou, ik vind het echt supermooi bloemetje. Het is zo sterk op de vaas. Ze zijn super te drogen en ze zijn ook nog eens prachtig in de tuin. Dit is de grootbloemige Afrikaantje, Tagetes erecta Case Orange. Kijk eens, en die droog ik. En moet je eens kijken hoeveel soorten Afrikaantjes er wel niet zijn. Dat zijn de Patula lineus. Dat is ook een hoog Afrikaantje. Nou, in boeketten kun je geen sterke bloemetje krijgen. Maar ook allerlei kleine mooie soortjes. Of deze Jolliester. Echt een heel mooi soortje. De Tagetes tenofolia, dat bosje, dat ruikt weer heerlijk. En aan de rechterkant zie je een vintage-achtige vaas. Met zo'n vintage-achtig boeket met die Afrikanen. Dat is weer helemaal van deze tijd. De Patula constans. Ja, dan kom je in oktober. En dan wordt het al heel mooi. Als ik 's morgens die tuin inloop, dan heb je die dauw. En dan heb ik ook deze grassen. Tussen de dahlia's staan. Moet je kijken hoe mooi het is als je die grove vormen afwisselt met die langwerpige vormen. Elk jaar moet ik die pollen wel door midden hakken. Want anders zijn ze niet meer te hakken. Hè. Dan zijn het zulke grote pollen. En dan begin ik ook met het oogsten van al mijn zaadjes. Daar ben ik gewoon dol op. Ik vind dat zo rijkdom dat ik allemaal van die zakjes met zaad heb. Dat vind ik erg leuk om te doen. Ja, en dan heb je, hoe lang je het ook uit wil stellen, komt toch die eerste vorst, hè? Levert ook weer een mooi plaatje op, maar alle bloemetjes zijn dan in één keer weg. Dat is het jammere. Eind oktober vaak, en zijn de dahlia's echt een beetje snotterig haast. En dan haal ik al het loof eraf, hè? Dat ga ik afknippen. En dan haal ik die constructie dus allemaal los, wat er bovenop ligt. Al die wat ik met wikkeldraadjes vast heb gemaakt, knip ik los en haal ik eraf. En haal ik de knollen uit de grond en die sorteer ik weer op kleuren voor het volgende jaar, dat ik een hele andere kleurstelling heb. Ik leg die knollen in kapschuur te drogen in deze kisten. En dan na 2 weken, dan gaan ze de kelder in. Ja, dat vind ik fijn als ik ze dan weer plant, dat je dan die dahlia's, ja, dat is het eigenlijk. In november ga ik planten, dan doe ik de kniebeschermers aan, de handschoenen aan en dan plant ik er ruim in de pluktuin 300 tulpen in ieder geval, maar in totaal ongeveer 4000 bolgewassen in de tuin. Heel veel vergeetmenietjes, hè, die plant ik er weer overheen, maak allerlei combinaties. En dan heb ik in het voorjaar de tuin ook weer open, eind april, samen met andere tuinen. En ook in die tulpen maak ik bepaalde combinaties. Die tulpen haal ik eigenlijk overal vandaan. En probeer ik ook weer zie dubbele te combineren met enkele. Maar ook tulpen met een puntje. En hier zit die kleur in van die en het oranje van die. Zie, dus zo maak je dan eigenlijk een palet van tulpen. Wil niet zeggen dat het allemaal lukt, want soms komt een tulp helemaal niet op. Maar ja, zo probeer ik het wel bij elkaar te krijgen. Ik probeer al zoveel mogelijk biologisch te doen, maar je kunt het assortiment nog niet verkrijgen allemaal in biologische tulpen. Het assortiment biologische tulpen is nog vrij klein, dus ik koop eigenlijk overal mijn tulpen in. Ook heel veel bakken vul ik met tulpen die ook allemaal in de pluktuin komen te staan. Dus dan haal ik die dahlia's eruit en dan blijft die bak tot half vol zitten met aarde. Daar gaan die tulpen op en dan komt er nieuwe aarde komt bovenop die tulpen. Dus er zit ook allemaal veel korrels onderin, hè, dat het water goed weg kan. Staan ze 2 buitjes of 2 dagen in regen buiten en dan dek ik alles af. Dat het niet te nat wordt. Dus gaan er allemaal planken of wat worden even overheen. Sowieso gaat er allemaal gaas overheen. Want anders eten die muizen al mijn bollen op. Ja, en dan moet je nagaan dat eigenlijk ik enorm gepassioneerd ben. Dat sowieso. Ook hard werk hoor. Ik moet zeggen, dit is heel veel werk. Dat ik hierdoor eigenlijk al 2 boeken heb mogen maken. Het pluktuinboekje van mezelf en het pluktuinboek samen met Modeste. Ik heb een online pluktuinportret gemaakt hierover. Ik geef hier workshops en cursussen over. Ik heb tijdens de corona heb ik een webshop gemaakt. Ik sta in verschillende boeken van onder andere de Deense Klaus Dalby met mijn pluktuin. En dat alles eigenlijk, doordat mijn man zo aardig was, dat hij zei, jij mag over dat bruggetje heen komen. Ja. En de kers op de taart is dat ik vorig jaar gebeld werd. Dear Marieke, I hear you had a beautiful garden. Can I come to visit your garden? Ik zeg, ja, tuurlijk. Sarah Revenaar zelf is in onze tuin geweest om te kijken. Dus ja, hoe kan het lopen als je gek bent op je tuin, op je tuinbloemen? En hoe kun je geïnspireerd raken door andere mensen? Dus ik hoop met deze lezing dat jullie ook lekker aan het tuinieren gaan deze zomer. En ik hoop dat ik jullie geïnspireerd heb. En jullie zijn van harte welkom bij ons in de tuin. Alle informatie kun je vinden op mijn site. Ik heb eventueel nog zaden en mijn boeken bij me als je dat leuk vindt. Ik wil jullie in ieder geval enorm bedanken voor jullie aandacht. En heel graag tot ziens. Dank jullie wel.
Ja, wat moet ik hier nou over zeggen? Het is heel erg overweldigend eigenlijk. Als je dat zo ziet. En ja, prachtig. Echt prachtig. Dus ik weet niet hoe onze tuinen eruit zien volgend jaar. Maar, of dit jaar. In het komend jaar. Maar misschien, als we open tuin hebben, kunnen we een heleboel pluktuinen zien. Wie zal het zeggen? Dus, ik wil je natuurlijk heel erg bedanken namens iedereen. Want ik denk dat iedereen wel ontzettend genoten heeft. Dus ik wel in ieder geval. En zijn er nog mensen die vragen hebben?
Het is een heel verhaal hoor, daar heb ik inderdaad ook een lezing van. Ik heb de afgelopen 10 jaar namelijk enorm veel bollen geplant. Dus wat ik al zei, 3000 bollen, daar heb ik echt zoveel van geleerd. Het is zo gaaf om te doen. Ik heb nou net een boekje klaar, ik heb deze week ingeleverd. Volgende week gaat hij naar de bedrukker. 14 februari, ja, ik moet een beetje reclame voor mezelf maken. Hè? 14 februari komt hij uit, maar ik vind het zo leuk om het allemaal vastgelegd te hebben en aan jullie en andere mensen, liefhebbers, door te geven hoe leuk dat is, die bollen. Maar die tulpen is het moeilijkste verhaal. Voor alle bollen is dat de moeilijkste bol. Die bol, die, die vormt, als die sterft, vormt die zeg maar een soort schimmel. En daar zit ook een beetje vuurschimmel zit daarbij. En hoe meer bollen je aan gaat planten, hoe meer vuurschimmeltjes er komen. En dat is op zich in eerste instantie niet zo erg. Maar als je dan ook nog eens hele natte voorjaar krijgt en intensief plant, dan kan het uitlopen dat die vuurschimmel actief wordt. En zo gauw die actief wordt, dan besmet die eigenlijk alle bollen. En dat is echt al aan orde door deze afgelopen voorjaren. Dus om dat zoveel mogelijk te voorkomen, haal ik alle tulpen na de bloei uit. En ik zorg dat ik elk jaar de tulpen op een andere plek zet. Dus nooit op dezelfde plek. Dus dat leg ik ook allemaal vast. En ben nou zelfs zo ver dat ik denk, nou, weet je, als die grond besmet is, het jaar daarop, dan is het 5 jaar besmet. Dus dan moet je 5 jaar wachten voordat er weer nieuwe tulpen kunnen komen. Of je moet die grond onder water zetten, hè? Dan ben je die schimmel kwijt. Daar heeft iedereen last van, hoor. Maar met name wij die een opengestelde tuin hebben, en dan ga je heel intensief bollen aanplanten, hartstikke leuk. Maar dan heb je dus veel schimmels, waaronder veel vuurschimmels. En op een gegeven moment worden ze actief. En zeker in die vochtige voorjaren. En dan tast dat de hele bolletjes uit. Dus, maar een tulp, als je dat een beetje wat minder aanplant, dan heb je ook soorten, met name de tulpen, de oude rassen, die zijn heel sterk. En die komen ook meerdere jaren achter elkaar terug. Hoe verder een tulp doorgekweekt is, dus hoe aparter het soort is, die komen het jaar erop vaak heel kwakkelig terug. Lelijk blad, bloemetje wat schuin hangt en niet mooi is. Of maar 30% een bloemetje heeft. Dus er zijn soorten, moet je maar eens in verdiepen. Heb ik ook in mijn boekje staan, maar ik weet het zo niet uit mijn hoofd. Die makkelijk terugkomen. Waaronder bijvoorbeeld tulp ballerina. Is een heel fijn tulpje en die komt heel makkelijk terug. De tulp Apeldoorn, de oude tulp. Soorten.
Dus hou je ze allemaal dan?
Ja, maar ik ben toch ook elk jaar wel soorten kwijt. Dus wat ik nu zeg, weet je niet, ben ik 50%, echt 50% van alle knollen kwijt. Dus moet ik echt weer helemaal overnieuw beginnen. Dat is niet erg, want je bent die mooie soortjes kwijt, dat is jammer. Want dit jaar was heel gek, afgelopen jaar. Weet je, dan, ik doe dus wat ik vertelde, dat ik die pomponnetjes heb, afgewisseld met een cactusbloemige en dan weer een enkelbloemige, ik noem maar wat, hè, dus verschillende bloeisoortjes. En ik had al die aparte soortjes, die waren er niet, alleen de pomponnen waren er. Dus het was heel stijf, allemaal balletjes. Maar die pomponnen hebben dus een heel gedrongen wortelgestel, een klein wortelgestel, dicht op elkaar. Die hebben lang zoveel last niet van die hoeveelheid vocht. Die deden het allemaal geweldig. Die cactusbloemige, die alle aparte soorten, ben ik allemaal kwijt.
Nou, zelfs hier op zand hoor, was het lastig.
Ja.
Voor het eerst te laten zitten. Nou, er zijn paren.
Ja, ja. Nee, maar ik heb dus niet last dat ik te veel krijg. Nee, nee. Ja. Ja. Dat is een beukenhaag. En die hou ik dus heel smal. Dus ik hem goed inkort. Maar zelfs de beukenhaag had ik een stuk of 5 beuken die door die hoeveelheid vocht dood zijn gegaan. Dus zoveel vocht hadden wij. Ja. Maar die beuk is heel mooi in de winter en in het voorjaar. En dat geeft een hele mooie afbakening. Dus heb je eigenlijk 100 vierkante meter. En een haagje eromheen is erg mooi. Ja. Nou, ik doe altijd patentkali bij de dahlia's. Dus ongetwijfeld zullen de mensen dat heel anders doen, maar dat doe ik. En finassekali heb je ook. En finassekali doe ik bij de bollen. Dus bijvoorbeeld narcissen. Weet je, narcissen, die oude soorten ook, die blijven zitten, kunnen zichzelf vermeerderen. Maar hoe aparter en doorgekweekt een narciss is, hoe minder sterk die is en heeft hij echt voeding bij nodig op zandgrond. En ik voed hem dus bij met finassekali. En dan heb je twee soorten kali, Sunassa kali en Patent kali. En daarom heb ik ook het idee, maar ik kan het helemaal niet bevestigen, of ik weet niet of het zo is. Maar dat er dus door de hele tuin in zit er vrij veel kali. Ik doe dat wel met maat hoor, een korreltje, een paar korreltjes per bol. Maar dat doe ik elk jaar. En daardoor heb ik waarschijnlijk minder last van een overdaad en slakken. Want ik heb echt een sloot. Ik heb hele hoge grondwaterstand. Ik heb heel veel blad. Allemaal slakvriendelijk. Maar toch afkloppen heb ik niet zo heel veel slakken. Ja, het zal na één keer niet zo zijn. Maar Finasse kali kun je bij de welkoop krijgen. Hier. Ja.
Is er nou werkelijk geen alternatief voor dat oasis, een duurzame alternatief?
Nou, ik schik dus niet meer met groene oasen, dus alleen maar met biologische oasen. En dat het lijkt op steenwol. En daar moet je voorsteken. Bloemetjes moet je eigenlijk voorsteken met een pinnetje en dan kun je het erin steken. Het gaat prima. Het grote voordeel is dat het heel erg goed water vasthoudt. Maar cursisten klagen dat het moeilijk steken is. Dus echt, ze moeten echt wennen aan een nieuwe manier van werken. Maar ik heb heel veel cursisten. En ik wil gewoon niet meer met die groene oase, want die kun je alleen maar in de groene container weggooien. En die biologische oase, dat is 100% afbreekbaar. Hè? Want je hebt ook biologische oase, is 50% afbreekbaar. Maar ik heb 100% afbreekbaar, die kun je gewoon in de tuin strooien, bij wijze van spreken. Ja, dus de groothandel die wil daar nog niet mee. Dus ik koop het bij de leverancier. En dat heet agriwool heet dat. Moet je maar eens googlen, agri of agrowool. En daar koop ik dan een pallet. Maar volgens mij kun je het nou ook bij Xenos krijgen. Ja, je kunt het dus proberen. Ja. Dat was het.
Zijn dit... alle vragen, geen vragen meer? Nou, dan kunnen we alleen maar zeggen dankjewel. En we zullen kijken bij al jouw zaden, want ik denk dat de mensen dat vast wel even willen doen. En je boeken, en dus ik zou zeggen dankjewel. Onze volgende lezing is in Oosterwolde. En nog even, ik zag mensen die later kwamen. We beginnen om 7:30. En het gaat over eetbare bloemen in je gewone tuin. Dus ik verwacht jullie allemaal eigenlijk in Oosterwolde, want dat zal ook weer een hele interessante lezing worden. En ja, in plaats van op donderdag, in Oosterwolde zijn de lezingen op dinsdag.
Dat is fout gegaan. Ja. Uitzetten.